Van harte welkom bij een nieuwe video in de serie Levenslicht. Dat het leven van een christen niet altijd over rozen gaat, dat mag duidelijk zijn. De Bijbelse geschiedenis die schrijft daarover, maar ook de kerkgeschiedenis laat het ons zien. En ik moest in de voorbereiding denken aan Psalm 10, vers 14. Daar staat het volgende: want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. De Heere God, Hij kent ons. Hij weet waar we doorheen gaan. Hij ziet ons. Hij doorgrondt ons. En vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met moeite, met zorgen. Misschien met een bepaalde mate van verdrukking en vervolging. Maar in al die omstandigheden is God niet de grote afwezige, maar is Hij juist de grote aanwezige. En ik wil je in deze video meenemen naar een vrouw die je allemaal waarschijnlijk wel kent. Haar naam is Hanna. En haar naam betekent zoveel als Yahweh is genadig. We leren haar kennen op een bijzondere manier in 1 Samuel hoofdstuk 1. Laten we samen naar dat hoofdstuk toe gaan. In 1 Samuel 1 ontdekken we dat Hanna te maken had met drie moeite, drie problemen, drie zorgen in haar leven. Misschien heeft ze er wel meer gehad, maar in 1 Samuel 1 worden er in ieder geval drie gemeld. Het eerste waar ze mee te kamp had, was het feit dat ze onvruchtbaar was. We lezen dat in 1 Samuel 1 vers 2. Daar staat: en hij, dat is Elkana, had twee vrouwen. Nou, dat verdient geen navolging, maar dat voert nu even te ver in deze video. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Dat was een van haar worstelingen. Ze kon geen kinderen krijgen. Haar baarmoeder was toegesloten. En dat raakte haar in haar diepste vrouw zijn. Haar verlangen naar een kind, haar kinderwens, kon niet in vervulling gaan. En dat niet alleen, maar in die tijd in het oosten werd onvruchtbaarheid ook gezien als een afwijzing door de goden. Het tweede waar ze mee te kampen had, dat lezen we in vers 6 van 1 Samuel 1. Daar staat: en haar tegenpartij, dat is Peninna, treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Peninna, daar leefde ze dagelijks mee, die treiterde haar voortdurend, die plaagde haar en die herinnerde haar aan haar diepste pijn, het feit dat ze onvruchtbaar was. Dus Hanna had haar lichaam tegen, maar ze had ook de mensen in haar omgeving tegen. En daarbij komt dat Elkana, haar man, het ook niet goed begreep. Hij voelde niet precies aan waar de pijn van Hanna zat. Want hij zegt op een gegeven moment in 1 Samuel 1, echte mannen, ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Hanna had verdriet vanwege haar lichaam wat haar in de steek liet, vanwege de mensen in haar omgeving. En het aangrijpende hier is, en dat is belangrijk om te onderstrepen, er staat specifiek in vers 6, en de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Vandaag wordt geleerd in heel veel kringen dat al het negatieve in ons leven, dat komt altijd van de duivel. Maar in 1 Samuel 1 leren we dat de Heere God zijn hand hierin had. Hij sluit en niemand opent. Hij opent en niemand sluit. Laten we nooit vergeten, ook in de moeite van het leven, dat de Heere God de soevereine is. Hij hoeft geen tekst en uitleg te geven van zijn handelen. Hij is soeverein. Maar tegelijkertijd moeten we ook opmerken en mogen elkaar ook bemoedigen dat de Heere God ook in moeilijke omstandigheden van ons leven nabij is. Hij is nabij allen die hem aanroepen. En dat zie je straks ook gebeuren in het leven van Hanna. Het derde waar ze mee te worstelen heeft is het volgende. Zij gaat naar de geestelijke leiding toe. En dat is wel iets moois. Ze neemt haar toevlucht tot Eli. Als mijn lichaam me dan teleurstelt en in de steek laat, als mensen in mijn omgeving mij teleurstellen, laat ik dan naar de geestelijke leiding gaan. Misschien dat die me kunnen helpen. En dan komt ze uit bij Eli. Er staat in 1 Samuel 1 vers 9. Toen stond Hanna op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli de priester op een stoel bij de deurpost van de tempel van de Heere. Ze gaat naar het huis van God. Ze gaat naar Eli toe. En dat is heel bijbels om naar je geestelijke leiders te gaan. In dit geval als je doortrekt naar de gemeente, naar oudsten. En dat je je nood met hen deelt, je zorg. En dat je samen de toevlucht neemt tot de Heer. Alleen het probleem van Eli is dat hij niet precies vat waar het om draait in haar leven. Dat hij niet aanvoelt waar ze mee zit. Want uiteindelijk stort Hanna haar hart uit. En dan lezen we iets heel opmerkelijks. Ze sprak met de Heere, alleen haar lippen bewogen, maar er kwam geen geluid uit haar mond. En dan bestempelt Eli haar als een dronken vrouw. Hoe aangrijpend kan het zijn? Hanna, haar naam betekent, Yahweh is genadig. Ze zoekt via de geestelijke leiding contact met de levende God. En de geestelijke leiding die schat het totaal verkeerd in. En Eli zegt tegen haar, gedraag je normaal, want nu gedraag je je als een dronken vrouw. Wat een pijn heeft Hanna gekend in haar leven. Wat een verdriet, wat een teleurstelling. Haar lichaam liet haar in de steek. Mensen in haar omgeving plaagden haar, treiterden haar. En de geestelijke leiding van die dagen stelde haar teleur. Nou, je zou toch spontaan de moed opgeven. En dit is wat er ook in het leven van veel mensen vandaag gebeurt. Als ze in omstandigheden terechtkomen die niet aangenaam zijn, die moeilijk zijn, dan redeneren ze al snel. Nou, als dit het leven met de Heer is, geef mijn portie dan maar aan Vicky. Als mensen in hun omgeving hen teleurstellen, dan gaan ze door die mensen heen naar de Heere God kijken en ontwikkelen ze vaak een verkeerd godsbeeld. En als dan ook nog de geestelijke leiding teleurstelt, ja, dan zeggen ze, voor mij hoeft het niet meer. Er is zoveel teleurstelling in mijn leven, er is zoveel pijn, er is zoveel verdriet. Ik had de weg met de Heer totaal anders voorgesteld. En wat is nou het bijzondere? Dat Hanna niet op die manier reageert. Te midden van haar zorgen, te midden van haar problemen, te midden van haar moeite, komt ze bij God zelf uit. En dat is wat ik je ook vanuit 1 Samuel 1 graag wil laten zien en waar ik je mee wil bemoedigen. We lezen in 1 Samuel 1 vers 9 dat Hanna met haar zorgen, met haar nood in Shiloh terechtkomt. Nou, Shiloh is de plaats, je kan dat lezen in Jozua 18 vers 1, waar het volk Israël de tabernakel oprichtte toen ze het land Kanaan inkwamen. Shiloh is dus een plaatsnaam en in die plaats was de tabernakel opgericht, het huis van God. Zij ging dus naar het huis van God, daar waar God zijn volk ontmoette. Maar om de naam, de betekenis van Shiloh te ontdekken, moet je kijken waar kom ik die naam voor het eerst tegen. Nou, en als je dat gaat doen, dan kom je uit in Genesis 49, het 10e vers. En daar wordt de naam Shiloh ook genoemd, maar dan niet als plaatsnaam, maar als naam van de Messias of als titel van de Messias. En dat is heel interessant. In Genesis 49 vers 10 wordt al gesproken over de Heer Jezus, die als Messias zich zal gaan openbaren. En de naam Shiloh betekent zoveel als rust aanbrenger of vredestichter. Samengevat, Hanna komt uiteindelijk in de plaats Shiloh. Maar we kunnen het ook doorvertalen en de lijnen doortrekken. Hanna komt uiteindelijk bij God zelf uit, die zich heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Jezus de Christus, Jezus de Messias, de Gezalfde. En het is zo geweldig om in elk Bijbelboek de Heer Jezus te ontdekken. Ja, op elke bladzijde van de Bijbel. En als je de lijn dan doortrekt, dan moet ik natuurlijk uiteraard denken aan Matteüs 11 vers 28. Wat zegt de Heer Jezus daar? Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Shiloh betekent zoveel als vredestichter of rust aanbrenger. Genesis 49 vers 10. En in Matteüs 11 vers 28 zien we de vervulling in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Hij nodigt jou en mij uit om tot hem te komen. Als je vermoeid bent, als je belast bent, als je te maken hebt met zorg, met verdriet, met moeite in je leven. Als je onbegrepen wegen gaat. Hij nodigt je uit om bij hem te komen. Al stelt je lichaam teleur. Al stellen omstandigheden teleur. Al laten mensen je in de steek en word je misschien geplaagd of getreiterd. Al stelt de geestelijke leiding teleur. Ik kan je door deze video verzekeren. De Heer stelt nooit teleur. De Bijbel zegt, hij beschaamt niet. Hij stelt niet teleur degene die een hoop op hem stellen. En dat is de les van Hanna. Te midden van alle moeite, pijn en verdriet komt ze bij God zelf uit. En ik hou daarvan. Zij breekt door alle barrières heen en houdt de Heere God over. En met hem is ze niet teleurgesteld uitgekomen. Nadat Hanna haar hart had uitgestort voor het aangezicht van de Heere, lezen we een heel opmerkelijk vers in 1 Samuel 1 vers 18. Wat staat daar? Vervolgens ging de vrouw haars weegs, zij at weer, en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Wat een wonderlijke verandering. Ze eet weer. Blijkbaar had ze dat een periode niet gedaan. En de zorgen, de problemen die ze hadden, hadden ook hun weerslag op haar lichaam. Maar ze eet weer. En haar gezicht straalde. Stond niet meer als voorheen. Blijkbaar had ze een droevige uitdrukking. En zag je in haar ogen de pijn van haar hart. Maar nadat ze van haar last Gods last had gemaakt, van haar probleem Gods probleem, ging ze lichter door het leven. Ze had een ontmoeting met de Heere God gehad. En hierin komt iets openbaar. Ons innerlijk wordt niet altijd veranderd als onze gebeden verhoord worden, als onze wensen ingevuld worden. Maar ons innerlijk wordt veranderd door een ontmoeting met God zelf. En dat geheim had Hanna ontdekt. Uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Uw tegenwoordigheid is mij meer waard dan de vervulling van mijn verlangen. Al had ze wel degelijk een verlangen. Dat is een belangrijke les voor ons. God verhoort niet altijd de gebeden, onze gebeden, op een manier zoals wij dat voor ogen hebben. Hij gaat zijn soevereine, zijn koninklijke weg. Maar in de ontmoeting met hem worden niet altijd onze uiterlijke omstandigheden veranderd, maar verandert hij ons innerlijk. En dat is veel rijker, dat is veel dieper. Ik moest denken aan de zendeling John Payton. Hij had een huis met een alkoof. Dat is een soort tussenruimte. Dus je had een voorkamer en een achterkamer. En daartussen had hij een alkoof. En op vaste tijden op een dag ging hij die alkoof binnen om in gebed te treden bij God. En hij bracht een tijd door met hem. En terwijl hij aan het bidden was, waren zijn kinderen aan het spelen in de kamer. En als hij dan die tussenruimte, die alkoof, uitkwam, dan straalde zijn gezicht. Dan glinsterde ze zijn gezicht. En dan fluisterden de kinderen tegen elkaar: papa is bij God geweest. Wat een geweldig getuigenis. Hij had een ontmoeting met de Heer gehad. Waren zijn gebeden allemaal verhoord? Waren zijn verlangens allemaal vervuld? Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. In de ontmoeting met de Heer was zijn hartsgesteldheid veranderd. Had hij een verfrissing aan de binnenkant van zijn leven gekregen om de omstandigheden van het leven aan te kunnen. Nou, dat is ook wat ik voor mezelf verlang. En dat is wat ik ook voor u, voor jou verlang. In de moeite van het leven. De zorgen van het leven. Dat we niet opgeven. Het is altijd te vroeg om op te geven. Maar dat we uitkomen bij de Heer zelf. En dan moet ik denken aan de tekst uit Jesaja 40 vers 31. Wie de Heer verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Dat is een geweldige belofte. Als wij vandaag, hoe onze omstandigheden ook zijn, de Heer verwachten, dan zal onze kracht naar geest, ziel en lichaam vernieuwd worden. Zodat je kan volharden tot het einde toe. Laat Hanna voor jou en mij een geweldig voorbeeld zijn om na te volgen. Om uit te komen bij God zelf. Die niet teleurstelt degene die op hem hopen. Shalom.